Goedemiddag allemaal, hier in de Muzenhof. Ja? Nu weer een nieuwe locatie voor mij en voor de Stichting Maranatha en de bezoekers. Inmiddels de zoveelste locatie, begreep ik. Achterliggende maanden we hebben al zo'n 3 locaties gehad. Verschillende locaties, misschien wel meer. Zo langzamerhand voel je misschien een beetje pelgrim op deze aarde. En ook nog een keer door deze diensten op verschillende plekken voel je dat misschien extra als een vreemdeling en een bijwoner. En toen Evert me gisteren even daarover belde, dacht ik, dat is misschien wel een mooi thema voor vanmiddag. Vreemdelingen en bijwoners. Maar het was te kort dag om dat thema nog verder bij de hand te pakken. Dus dat heb ik maar laten rusten. Volgende keer. Misschien dan weer op een nieuwe locatie. Nou ja, wie weet. Nou, het is goed om hier te zijn uit Nieuw-Buinen. De afstand valt nog mee. 1 uur en 40 minuten. Dus, er zijn wel plekken die verder weg liggen. Dus het was rustig op de weg. En ik kom hier graag, dus één keer in zoveel tijd moet het zeker kunnen. Het is inderdaad een heel ander leven als voorganger, dus dat is een beetje wennen. Maar wel een mooi leven tot nu toe. Dus wij wonen daar nu in Drenthe. En in deze coronatijd is het natuurlijk ook een beetje zoeken van hoe kun je dat werk als voorganger vormgeven. Maar zo gaan we maar stapje voor stapje, week voor week, met de Heer maar aan de hand en kijken waar Hij ons brengt en de gemeente daarbij. Ik wil graag deze middag met jullie hebben, niet over een eindtijdboodschap, maar over wel een Jezusboodschap, met jullie goedkeuring. En ik heb begrepen dat het altijd goed is als het over de Heer Jezus gaat. En vanmorgen gaat het over Jezus zoekt twijfelaars op. Jezus zoekt twijfelaars tussen haakjes op. En we gaan lezen uit Johannes 20, vers 19 tot en met 31. Johannes 20, vers 19 tot en met 31. En je kunt meelezen in je eigen Bijbel, welke vertaling dat ook is. Ik lees hier uit de Herziene Statenvertaling. Johannes 20, vers 19 tot en met 31. We leven in de tijd na Pasen. En de Heer Jezus is opgestaan en Hij verscheen aan de leerlingen. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Shalom, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet Hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was er niet bij. Was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vingers niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen, en Thomas was bij hem. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u en opdat jij gelooft dat Jezus de Christus is, de Messias is, de Zoon van God, En opdat u en jij door te geloven het leven zal hebben in zijn naam. Gelukkig zijn wij als we dat woord van de Heere vanmorgen, vanmiddag mogen horen. En dat we dat mogen opbergen in ons hart. En dat het van daaruit ook vrucht zal dragen voor de eeuwigheid. Ja, ongelovige Thomas wordt hij wel genoemd. Zoals die de geschiedenis ingegaan. De ongelovige Thomas. Ja. Er zal maar zo over je gesproken worden. De ongelovige Thomas. Of het terecht is, is een tweede vraag. Want we weten wel veel meer dingen van Thomas. Als we de evangelie doorlezen, komen we ook andere dingen over hem tegen. Hij heeft ook andere dingen gezegd en gedaan dan hier in dit verhaal. In deze geschiedenis. En ook al is er dan in deze geschiedenis sprake van ongeloof bij Thomas, en dat lijkt zo te zijn als we ook de woorden van Jezus horen in vers 27, wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Je kunt je afvragen, is het dan terecht om hem dan die bijnaam te geven? En hem altijd maar aan die naam te verbinden, de naam die aan hem blijft kleven, ongelovige Thomas? Het is bepaald ook geen heldennaam, vind je wel? Maar steek je vinger maar op, wie wil er nou ongelovige Marie of ongelovige Pieter of ongelovige Thomas heten? Ik zie nog geen vingers. Ik denk niet dat we allemaal hier willen zijn als een ongelovige. Zo willen we niet bekend staan. Je wilt je niet identificeren met Thomas. En toch zijn er onder ons misschien wel mensen die wel dat kunnen. Tegen wil en dank misschien. Je identificeren met Thomas. Omdat je je in hem herkent op een bepaalde manier. In zijn twijfels, in zijn vragen. Je hebt misschien ook je momenten van ongeloof, van twijfel. Van vertwijfeling misschien. Je momenten of misschien wel periodes. Misschien wel juist op dit moment. Al zou het er maar één zijn vanmiddag, dan zou het voor die al gezegend zijn. Om deze boodschap te mogen horen. Hoe Jezus twijfelaars opzoekt. Let dan maar in het bijzonder op hoe hij met Thomas omgaat. En ook al zijn we niet van die beroepstwijfelaars, ook al zouden we onszelf niet zo snel noemen als een twijfelende persoon, als een ongelovige Piet of Marie, dan misschien kan het zomaar zijn dat er toch in één keer af en toe zo'n twijfel omhoog komt. Dat herken je wel. Je wordt 's morgens wakker en je denkt, wat nou als God niet bestaat? Of je leest je Bijbel en je zegt, of je denkt, wat nou als die Bijbel niet betrouwbaar is? Het kan zomaar als een luchtbel naar de oppervlakte van je denken komen. Zonder dat jij het wil. Zonder dat je erom vraagt. Zonder dat je daarnaar op zoek bent. Zo kan er zomaar zo'n gedachte opkomen. Wat nu als het niet waar is? Wat als het gewoon allemaal verzonnen is? Nou, zitten we hier mooi vanmiddag met elkaar. Om een verzonnen boodschap te horen. Ik ben blij dat het niet verzonnen is, maar toch kan het herkenbaar zijn, nietwaar? En ik denk dat we allemaal vatbaar zijn in meerdere of mindere mate voor twijfel. Voor ongeloof. En daarom doen we er goed aan om aandacht te geven aan dit gedeelte. A, omdat we zelf met twijfel te maken kunnen hebben. Omdat het ons kan beetnemen, ook al hebben we er nu niet mee te maken. En omdat we ook mensen kennen die ook met twijfel te kampen hebben. En we hen kunnen helpen. Als eerste zien we in deze prachtige geschiedenis Thomas mist Jezus. En Jezus is opgestaan. De vrouwen die hadden het gezien. En sommige discipelen ook. Maar het merendeel had het niet gezien. En het merendeel geloofde het ook niet. Kletskoek, zeiden ze toen ze hoorden dat Jezus is opgestaan. Vrouwenpraatjes, toen de vrouwen het vertelden. En toen is Jezus hen zomaar verschenen. Daar op die opstandingsdag. Op die heerlijke dag verscheen hij terwijl de deuren gesloten waren. Die hadden ze uit angst voor de Joden gebarricadeerd. Hadden ze dicht gedaan. En Jezus, hij komt dwars door die gesloten deuren heen. En hij staat in hun midden. Dwars door die isolatie, door die zelfgekozen quarantaine, kan de Heer Jezus zomaar binnenkomen. En zomaar in het midden van je leven staan. Van je woonkamer. En zo stond hij in hun midden en hij zei, vrede zij u. Hij bracht de vrede van zijn opstanding en van zijn kruis bracht hij mee. En hij bracht die naar hen toe. Vrede zij u. Wat een diepe woorden, wat een diepe groet en wat een heerlijk moment. En de discipelen, alle twijfel die ze eerst hadden bij die woorden van de vrouwen en bij de andere leerlingen, verdween als sneeuw voor de zon. En ze waren enorm blij, want de Heer leefde. Hij leeft. Hij staat hier in ons midden. Hij is bij ons. En dan was er één die dit heerlijke moment heeft gemist. En je raadt het al. Thomas. Geen idee wat hij aan het doen was op dat moment. Misschien was hij wel met zijn tweelingbroer aan het wandelen. Didymus wordt hij ook wel genoemd. Tweeling. Zou kunnen. Misschien was hij wel inkopen aan het doen. We weten het niet. Hoe het ook zij, hij mist dat bezoek van Jezus. Hij vist achter het net. En daardoor valt hij buiten de boot. En als hij dan bij de anderen komt, dan rennen zij dol enthousiast naar hem toe. Thomas, we hebben de Heere gezien. Het is echt waar, hij leeft echt, hij is uit de dood opgestaan. Mooi voor hen. Dat is fijn voor jullie. Geweldig, maar pijnlijk voor Thomas. Want hoe meer zij eigenlijk in de wolken zijn, dat ze de Heer hebben gezien, hoe dieper eigenlijk Thomas in de put raakt. Door het gevoel dat hij iets heel belangrijks heeft gemist. Zij wel. Hij niet. En je wil blij zijn voor hen, maar eigenlijk ben je ook wel enorm jaloers. Is dat misschien herkenbaar voor je? Dat je ook wel eens buiten de boot valt. Dat je wel eens iets heel belangrijks hebt gemist. Zij wel, jij niet. En dan kun je heel diep voelen. Dan kun je ellendig voelen, terwijl anderen gelukkig zijn. Het was in 1998 dat ik op een gezinskamp was en ik hield van voetballen. En ik was aan het voetballen op een voetbalveld. Mijn lust en mijn leven. En in één keer kwam daar een van de jeugdleiders naar me toe. En hij zei, Gerrit, we missen je. We willen graag dat je er ook bij bent. Dus ik denk, hu? Ik wist niet dat er iets was vanmiddag. De middag was meestal voor de sport en zo. Maar goed, ik loop achter die jongeman aan op mijn voetbalschoenen. En ik kom daar zo in zo'n zaaltje. En wat ik daar zie, heel apart, allemaal jongeren. Betraande ogen, aparte sfeer. Ik denk, wat is hier aan de hand, jongens? Iets van God moet dat wel zijn. Maar ja, ik wist niet wat. Dus ik ging daar maar zitten met die voetbalschoenen aan. En het was al eigenlijk een beetje aan het einde. En de bijeenkomst die liep eigenlijk af en ik had dus geen idee wat er gebeurd was. Later heb ik dat gevraagd aan een jongen die erbij was. Ik heb hem een brief geschreven. Dat deden we nog in die tijd, brieven schrijven. En ik zei, wat is daar gebeurd in die ene bijzondere middag? En hij schreef terug, Gerrit, je moet weten, de Heilige Geest die kwam daar neer. En die raakte mensen aan. Mensenlevens werden veranderd van jongeren. 13, 14, 15 jaar. Mensen kwamen tot zondeovertuiging. Het was heel bijzonder. Het was een kleine opwekking. Ja, mooi, toen ik dat las, toen wilde ik dat ook. En ik heb later de jongen opgezocht. En zo is eigenlijk dat balletje gaan rollen om kort te gaan. En heb ik ook de Heer kunnen vinden. Op dat moment viste ik achter het net, zou je kunnen zeggen. Maar later heb ik ook de vangst mogen doen. De parel van grote waarde mogen vinden. Dus ik weet iets van hoe dat is. En misschien jij ook wel, om een heerlijk geestelijk moment te hebben gemist, waardoor je het idee hebt dat je er niet bij hoort. En Thomas, die wist dat ook. Misschien herken je dat wel. Je wilt wel blij zijn, maar je kunt eigenlijk niet blij zijn, omdat je zelf niet deelgenoot bent geweest van dat gebeuren. Maar het is niet het einde. Want luister maar hoe het verder gaat. Want hoe reageert Thomas op dat enthousiaste verhaal van zijn mededischipelen? Zegt hij, als ik het niet zie, dan geloof ik het niet. Nee, dat zegt hij niet. Hij gaat nog een stukje verder. Hij zegt, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vingers niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Thomas zegt niet alleen maar, als ik het niet zie, zal ik het niet geloven. Thomas zegt eigenlijk, als ik het niet voel, zal ik het niet geloven. Thomas wil het niet alleen maar zien, hij wil het ook voelen. Hij heeft hele grote woorden. Als ik dat niet zie, en dat niet voel, en dat niet aanraak, dan, met andere woorden, pas als ik dan en dat, dat en dat en dat, wel mag doen, en wel mag zien, en wel mag voelen. Ja, maar dan geloof ik. onder de streep. Zo zie je Thomas als iemand met hele grote eisen. Ja, Thomas, hij is dan wel een twijfelaar. Maar hij is wel een stevige twijfelaar. Hij is sceptisch, hij twijfelt, maar hij doet het wel met grote woorden. Je zou kunnen zeggen, hij is een stellige scepticus. Hij is een stevige twijfelaar. Hij heeft een grote mond en hij heeft grote woorden. Nou, laat ik snel zeggen dat we Thomas niet te hard moeten vallen. Dat we niet te veel op Thomas neer moeten kijken. En dat we hem zeker niet moeten veroordelen. Want achter deze woorden gaat een groot gemis bij Thomas schuil. Hij heeft dat moment gemist. En ik denk vooral, dieper nog, hij mist Jezus. Hij mist zijn rabbi, zijn leider, zijn heer, zijn verlosser. En zou hij misschien daarom vanwege dat gemis zo hoog van de toren blazen, om eigenlijk te verbergen hoeveel pijn het hem allemaal doet, om zijn gekwetste hart te verbergen? Zou hij daarom misschien een muur van grote woorden zomaar neerzetten? Ik weet het niet. Dat zou kunnen. Nee, laten we niet te zeer op Thomas neerkijken. Want lijken we allemaal niet een beetje op Thomas? Wij willen toch ook graag zien? Wij willen toch ook graag het voelen? Wie is er hier die het niet graag wil ervaren? Alleen maar geloven? Met je verstand beamen? Dat is moeilijk. We leven in een tijd waarin soms pas iets waar lijkt te zijn als je er kippenvelgevoel bij hebt. Dan voel je het echt. Dat is de ultieme waarheid geworden in onze maatschappij. En daar hebben we allemaal een tik van meegekregen. Van een emotie- en een belevingscultuur. En zo heel anders zijn we niet dan Thomas, die het ook graag wilde voelen. En zeg maar zelf, willen we niet allemaal een bewijs? Willen we toch graag een bewijs dat het waar is? Ook al zegt de Bijbel dat het geloof een vaste grond van de dingen is die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Toch willen we ook graag een zichtbaar en een tastbaar bewijs. En nog even dit voor Thomas. Bedenk ook even die andere discipelen. Die hadden het allemaal gezien. En toen geloofden ze. Toen de vrouwen het zeiden, geloofden ze het niet. Toen een paar discipelen het zeiden, geloofden ze het niet. Dus toen zij het moesten hebben van hun gehoor, geloofden zij het ook niet. Ook zij hebben het eerst gezien. En zijn er toen pas gaan geloven. Dus laten we niet te snel oordelen over Thomas. Als het toevallig een andere discipel was geweest, die er niet bij was op dat moment, was hij het geweest. Maar nu was het Thomas die twijfelde. Die twijfelde aan de waarheid van de opgestane Jezus. En zo zijn er ook veel christenen die twijfelen. Misschien kennen we wel een paar in die omgeving. En misschien weet je het zelf wel. Is dat al verkeerd, twijfelen? Mag knikken als je het verkeerd vindt en schudden als je het niet verkeerd vindt. Is het nou verkeerd? Twijfelen? Misschien voorzichtig schudden? Nee? Sommigen zitten nog een beetje te twijfelen. Is het verkeerd of niet? Nou, ik zal je tekst voorlezen uit de Bijbel. Die zegt het heel duidelijk. Jacobus 1. Als je God om wijsheid vraagt, dan moet je dat vragen. Maar, zegt Jacobus, dan moet je niet twijfelen. Want als je twijfelt, dan ben je als een golf in de zee die heen en weer bewogen wordt. En je weet, zo'n golf, je kunt hem ergens een keer volgen, maar je bent hem vroeg of laat kwijt. Hij gaat overal en ergens heen en hij eindigt in het niets. Thomas zegt, Jacobus zegt, twijfel niet, want twijfel is niet goed. Dus, uitgemaakte zaak. Niet twijfelen. Maar, het is denk ik belangrijk om een goed onderscheid te maken tussen verschillende soorten twijfel. Want ook de Bijbel maakt daar onderscheid in. Geloven doe je namelijk met je verstand, met je wil en met je gevoel, met je hele mens zijn. En als er sprake is van twijfel, moet je jezelf afvragen, op welk gebied is er die twijfel? Is dat op het gebied van het verstand, van het gevoel, van de wil? Laten we ze kort eens even bekijken. Je kunt verstandstwijfel hebben, dat zijn vragen die je kan hebben. Zoals, hoe zit het met het lijden in deze wereld? Waar komt het kwaad vandaan? En ik snap het niet, is God echt rechtvaardig als die mensen die nog nooit van hem hebben gehoord naar de hel zou sturen? Al dat soort vragen, je kunt daarmee bezig zijn. Je kunt daar door bedolven raken, je kunt daar helemaal door gaan twijfelen. Eerlijke vragen zijn het. En dit soort vragen, als je ziet in de Bijbel hoe de Heer Jezus omgaat met dit soort vragen, als mensen met dit soort vragen naar hem toe komen, vragen waar ze echt geen antwoord op hebben, dan zie je altijd dat de Heer Jezus ze niet met het kluitje in het riet stuurt. Maar gaat het gesprek aan. Hij stelt wel eens een wedervraag. En dat was rabbi's eigen. Maar hij gaat altijd het gesprek aan. Hij wijst deze mensen niet af. Verstandstwijfel. En dat zijn vragen die erom vragen om op onderzoek uit te gaan. Door de Bijbel te lezen. Goede boeken te lezen. En door in gesprek te gaan met andere mensen. Met wijze gelovigen. Om werk te maken van onderzoek. Om onderwijs te ontvangen. En dan merk je als je dat doet. En misschien ben je jong, maar gaandeweg als je meer kennis verzamelt. Dan merk je dat op veel van die vragen echt een antwoord mogelijk is. Echt waar. Er zijn hele goede boeken over. Apologetische boeken. Waarin antwoorden staan. Of delen van een antwoord. Misschien niet helemaal bevredigend, maar toch, je weet meer dan daarvoor. En laten we eerlijk zijn, op sommige vragen zullen we nooit echt een sluitend antwoord krijgen. Dat is verstandstwijfel. Twijfel die erom vraagt om op onderzoek te gaan, om in beweging te komen en ook iets met die twijfel te doen. Er is ook gevoelstwijfel. Mensen kunnen namelijk in hun verleden beschadigd zijn op een of andere manier in hun emoties, in hun gevoel. Neem bijvoorbeeld iemand die voortdurend wordt gemanipuleerd in zijn jeugd en die op den duur het vertrouwen in mensen is kwijtgeraakt. Of iemand die misbruikt is. Iemand die een trauma heeft opgelopen. En als je dan tegen zo'n persoon zegt, ja maar het staat er toch gewoon. En dit argument en dat argument en die reden. Dan zit je dus op het verstand te hameren van die persoon. Terwijl die heel graag wil geloven. En het verstand is niks mis mee. Maar het lukt niet. Het gevoel zit op slot. Zo iemand vindt het moeilijk om zich toe te vertrouwen aan God. Omdat hij of zij beschadigd is door mensen. Wat dan helpt zijn geen argumenten. Maar dat helpt dan om naar iemand te luisteren. Wat dan helpt is dat zo'n persoon psychisch gaat genezen. Dat hij herstel gaat vinden. En dat is mogelijk. Ook in Gods genade. Maar dat kost vaak een lange weg. Gevoelstwijfel. Zo zie je dat het belangrijk is om te kijken welke twijfel heb ik mee te maken. Dat je met het verkeerde medicijn niet een andere ziekte te lijf gaat. En dan hebben we nog de wilstwijfel. Dat is de moeilijkste misschien wel. Want dat heeft er eigenlijk mee te maken met de vraag, wil je wel geloven? Wil je wel Jezus aannemen? Wil je hem wel volgen? Wil je wel geloven dat de Bijbel waar is? En als je dan diep van binnen zou kijken, op de diepste bodem van je hart, dan zou een wilstwijfelaar moeten zeggen, eigenlijk wil ik dat niet. En als je kijkt hoe de Heer Jezus met zulke twijfel omgaat, is een hele andere benadering dan met die andere twee. Het denkt met name de fariseeën en schriftgeleerden aan deze twijfelleden. Want de Heer Jezus zegt ook, u onderzoekt de schriften, maar u wilt tot mij niet komen. Dus u weet de waarheid heel goed. Maar u wil het niet. U wil zichzelf niet overgeven. U wil niet dat ik koning over u bent. En ik denk dat Jacobus het ook had over deze twijfel. Want als je wijsheid aan God vraagt met de ene hand, terwijl je met de andere hand bezig bent om je eigen zin te doen, dan ben je een dubbelhartig mens, zegt hij. Dan heb je een gespleten leven. En dat is de twijfel waar hij het over had. Dat is van twee walletjes willen eten. Een beetje wijsheid van God, maar als mij dat niet bevalt, als dat niet in mijn straatje past, ga ik toch gewoon mijn eigen zin, mijn eigen weg. En dat is die golf. Dan weer die kant op. Dan weer die kant op. Maar zo iemand wil zichzelf niet overgeven. Dat is een hele andere twijfel dan die andere twijfel waar ik denk ook in de brief van Judas over staat. Dat we ons moeten ontfermen over hen die twijfelen. In de brief van Judas. Een andere twijfel dan de brief van Jacobus. Dan zien we dat het belangrijk is om erachter te komen welk soort twijfel heb ik zelf of heeft een ander mee te maken. Is het vooral iets van mijn verstand? Is het vooral iets van mijn gevoel? Of is het iets van mijn wil? Thomas mist Jezus. Maar we zien ook ten tweede, Jezus zoekt Thomas op. Want er staat in vers 26, en na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Yes, hij was erbij. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u, precies zoals de vorige keer. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Jezus zoekt zijn leerlingen weer op. Blijkbaar was hij niet voortdurend bij hen. Een ander leven dan voor de opstanding. Jezus verschijnt van keer tot keer aan zijn leerlingen. En nu ook weer. En nu heeft hij bijzondere aandacht voor Thomas. Want hij richt zich na die algemene groet heel specifiek tot Thomas. En dan zie je dat de Heer Jezus de enkeling op het oog heeft. Hij ziet soms de hele massa. En dan is hij met innerlijke ontferming bewogen over die hele massa. Als hij nu door een winkelstraat zou lopen, inmiddels raken die weer een beetje vol, dan zou de Heer Jezus bewogen zijn met de hele massa. Maar hij ziet te midden van die hele massa, ziet hij de enkeling op het oog. Hij heeft Thomas op het oog. Hij heeft ook jou op het oog. En jou. En u. Hij kent ons hart en onze twijfels. En ik vind het eigenlijk heel bemoedigend om te zien dat Jezus twijfelaars opzoekt. Dat hij niet Thomas in zijn sop gaar laat koken, maar dat hij hem opzoekt. Want dat is genade. En hij zoekt hem niet alleen op. Moet je eens opletten, hij wil zelfs zo ver gaan dat hij aan Thomas eisen tegemoet komt. Hij zegt, kom maar Thomas, kom maar. En leg je handen maar in deze wonden. En leg die handen maar in mijn zij. Wat valt op? Dat Jezus weet wat Thomas heeft gezegd. Terwijl hij er niet bij was. Jezus weet alles. Hij kent het hart van Thomas. Hij kent zijn vragen. Zoals Psalm 139 zegt. Nog voordat er een woord over mijn lippen is. Heer, u weet het. Zo was het ook bij Jezus en Thomas. En zie je hoe welwillend de Heer is. Hoe hij meebuigt als het ware met Thomas. Want ik hoor hier een aanbod in. Thomas, jij wil graag bewijs. Hier is het bewijs. Kom en overtuig jezelf. Hij komt Thomas tegemoet. Een aanbod, een uitnodiging, een tegemoetkoming. Maar er zit ook een andere kant aan. Want de Heer Jezus heeft die hele vriendelijke kant. Maar hij heeft ook die andere kant. En die andere kant is dat er ook een uitdaging in zit. Jezus daagt Thomas uit om daadwerkelijk iets met zijn twijfels te doen. Hij daagt hem uit om op onderzoek te gaan. Thomas, jij wilt graag zo bewijs? Nou, kom maar. Kom het bewijs maar zoeken. Kom het bewijs maar bekijken. En zo zien we dat het aan de ene kant een uitnodiging is, vol genade. Hij komt hem tegemoet. En aan de andere kant wil hij ook niet dat Thomas maar rustig daar blijft zitten. Hij wil ook dat Thomas in beweging komt. Een uitdaging om iets met zijn twijfels te doen. Jezus zoekt Thomas op. En als derde zien we Thomas gelooft Jezus. De Heer Jezus wilde graag aan de eisen van Thomas tegemoet komen. In zijn genade. Hij had het niet gehoeven, maar hij wilde het uit zichzelf. Niet dat wij iets kunnen eisen van God en dat hij het dan moet doen. Hij wil het graag. Hij wil graag aan Thomas eisen tegemoet komen, maar van Thomas hoeft dat niet meer. Jezus zien is voor hem genoeg. En al die grote woorden en die extra eisen die lijken als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen. Ik weet niet of je dat herkent, maar bij ons kan het ook in één keer zo zijn. Dat we soms een grote mond hebben naar de hemel. Dat we soms de vuist ballen en dat we soms zeggen, maar dit en dat moet u doen. En dan komt God in ons leven en dan krijgen we een openbaring van de Heer Jezus. Of dan spreekt er een tekst tot ons hart die ons hart zacht maakt en in één keer dan is dat genoeg. Dan is Jezus zien genoeg. En zijn al die andere vragen, ze zijn er nog wel, maar ze zijn meer naar de achtergrond verdwenen. En ik zei, weg is die grote mond die Thomas eerst had. Maar dat wil niet zeggen dat Thomas nu zijn mond houdt. Hoor, er komt wat uit. Een geweldig grote belijdenis. We horen Thomas stamelen. Mijn Heer. Mijn God. Een grote mond vol ongeloof. is nu een mond vol groot geloof geworden. Mijn Heer. Mijn God. En Jezus zegt, Thomas, jij gelooft doordat je ziet. Gelukkig zijn zij die geloven zonder te zien. En ik heb me afgevraagd, wat is dat nu precies, wat de Heer Jezus hier doet? Geeft hij Thomas toch nog een soort verwijt mee, een soort standje? Thomas, niet goed. Je had beter moeten geloven. Eerder moeten geloven, toen de anderen het tot jou zeiden. Ik vraag me af of dit er is wat erin zit. Ik denk dat Jezus dit met name zegt met het oog op de toekomst. Met het oog op de gelovigen die na de leerlingen komen. Die Jezus niet lijfelijk zullen kunnen zien. De Heer Jezus denkt alvast aan die tijd. Hij loopt alvast op die tijd vooruit. Een tijd waarin ook straks de leerlingen zullen komen als de Heer Jezus naar de hemel gaat. Een tijd waarin wij leven. De tijd als Jezus niet meer fysiek zichtbaar is. En wij, de mensen die leven na die ooggetuigen, wij moeten leven, wij moeten geloven zonder zien. Thomas, jij gelooft nu omdat je het ziet. Maar er komt een tijd, Thomas, waarin mensen het moeten doen. Zonder dat ze met de ogen het kunnen zien en met de handen kunnen voelen. En die mensen, zij zijn gelukkig te prijzen als zij geloven. Dat wil zeggen, ze zijn niet gelukkiger of beter dan jij. Maar omdat ze minder mogelijkheden hebben, omdat ze niet op het zicht kunnen afgaan, moeten ze het echt alleen van geloof hebben. En gelukkig zijn ze als ze ondanks dat gemis aan het zien, toch geloven. En zo staat het heel prachtig in 1 Petrus 1, vers 8 en 9. 1 Petrus 1, waarin Petrus zegt aan zijn lezers, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Dan hoor je het. Je ziet hem niet. Maar je gelooft wel in hem. En dat geloof leidt tot blijdschap. Een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En een grote liefde. U hebt hem toch lief. Het geloven is uit het gehoor, zegt de Bijbel. Wij moeten het hebben van het horen. Van het verkondigen. Van het lezen. Van het geschrevene. Wij leven door geloof, zegt Paulus. En niet door aanschouwen. Dat is de modus waarin wij moeten leven. En af en toe kan er wel iets in ons leven zijn waardoor we het gaan ervaren, maar nog steeds niet bij wijze van Thomas zoals hij Jezus daadwerkelijk mocht zien. Als laatste vier korte toepassingen. Jezus zoekt twijfelaars op. En de eerste toepassing is deze. Wees eerlijk over je twijfel. Wees eerlijk over je twijfel. En dat eerlijk bedoel ik allereerst naar jezelf toe. Vervolgens naar je omgeving toe. Maar ook eerlijk naar God toe. Eerlijk naar jezelf, naar je omgeving en naar God. En leg die vragen en die twijfels maar op tafel. Of, en dat kan best zo zijn, dat je erachter komt dat je er eigenlijk niet van af wilt. Dat je het eigenlijk wel fijn vindt. En veilig om te twijfelen. Want dan kan het een soort scherm zijn wat je voor jezelf kan houden. En zo zijn er ook veel jongeren die het fijn vinden om een bepaald scherm te hebben, zodat ze geen keuze hoeven te maken. Ik heb het niet over een computerscherm, ik heb het over een figuurlijk scherm. Een scherm van vragen en een scherm van twijfels en een scherm wat uiteindelijk ongeloof is. Om God maar op afstand te houden. Ik weet niet of ze hierbij zitten, maar dat kan zomaar zijn. Dus wees eerlijk, leg jezelf onder de loep. Vraag de Heilige Geest om openbaring van je hart, van het woord van God zelf. En vraag hem, Heer, wat is mijn twijfel? Is het iets van het verstand? Of het gevoel? Of de wil? Leg je vragen maar eerlijk bij God neer. Juist door je vragen kenbaar te maken, open te leggen, kan God je bijsturen. Kan hij je corrigeren? Kan hij je verder helpen? Dus net als Thomas is het een uitdaging om er werk van te maken. Om niet in je twijfels te blijven hangen. Maar om te onderzoeken, om het met een broeder of zuster te bespreken, om er verder mee te gaan, om daar rust in te gaan vinden. En als je inderdaad tot die eerlijke ontdekking bent gekomen dat het iets is van de wil, wees dan ook eerlijk en maak een keuze. Een keuze voor God. Wees eerlijk over je twijfel. Ten tweede, en iets wat spannender, laat er in de kerk ruimte zijn voor twijfelaars. Laat er in de kerk ruimte zijn voor twijfelaars. Weet je, je kunt alleen maar eerlijk zijn naar anderen, waar we het net over hadden, als er genoeg veiligheid is in de gemeente om erover te praten. En er zijn ook gemeentes, bij elke vraag die iemand ook maar stelt, ook al is het een eerlijke vraag, dat die vraag meteen wordt afgekapt. En meteen maar wordt beantwoord. Met een simpel antwoord of een niet afdoende antwoord. Of dat mensen zeggen, maar dat mag je niet zeggen. Of dat mag je niet denken. En wat denk je dan dat er gebeurt met al die vragen die mensen dan hebben? Komen ze de volgende keer dan weer ermee op de Bijbelkring? Of in de bespreking, preekbespreking, of in de appgroep. Komen ze dan weer met hun vragen als ze merken dat ze eigenlijk niet worden gehoord? Ik denk het niet. Wat gebeurt er met die vragen? Die vragen gaan ondergronds. Die blijven bestaan. Maar ze gaan een ander leven leiden. En iemand is daar uiteindelijk niet mee geholpen. Dus laten we daarom niet te krampachtig omgaan met jongeren en ouderen die vragen hebben, die twijfels hebben. En die dat graag ook willen uiten. Laten we naar elkaar luisteren. En laten we vooral elkaars hart beproeven. Van, niet beproeven, maar proeven. Wat zit er nou achter? Wat is iemands verhaal? En vooral dit. Waarheen is iemand op weg? Is hij bezig om met zijn vragen heel eerlijk naar God toe te bewegen? Of is iemand eigenlijk langzaam maar zeker door die vragen aan het wegbewegen van God? En begrijp me goed. Ik wil vanmiddag niet pleiten voor een situatie waarin we allemaal aan twijfelen slaan. Het zou wat zijn. We zien de mensen ons hier vandaan gaan. En dan zeggen ze, wat is er met die mensen aan de hand? Ze kwamen zo zeker naar binnen, ze lopen zo twijfelend tot het gebouw uit. Nee, maar ik wil er wel voor pleiten dat we veiligheid genoeg geven aan anderen om eerlijk met hun vragen op tafel te komen. En dan ook echt samen op zoek te gaan naar antwoorden. Laat er in de kerk ruimte zijn voor twijfelaars. Ten derde, voor mensen die al te zeker zijn, ga meer twijfelen. En je hebt van die mensen die zijn zo zeker van hun zaak. Die ken je misschien ook wel. En die kunnen zo stellig uit de hoek komen. En die hebben overal een antwoord op. Dat is mooi soms. Er zit ook vaak veel kennis bij. Veel Bijbelkennis. Maar het kan ook afstoten. Herken je dat? Ken je die mensen niet? Die zitten hier niet, hè? Mensen die zo stellig zijn. En altijd maar, ja, maar zus, zo zit het en zo zit het. En die hebben overal een antwoord op. Eigenlijk is het ook geen goed gesprek mee te voeren op die manier. Want ze hebben overal een idee over. Dus ze komen er altijd mee uit de hoek. En die mensen zijn heel stellig. En tot hen zou ik zeggen, ga eens meer twijfelen. Niet aan de waarheid van Gods woord, maar aan je eigen overtuigingen. Ja, maar, zegt zo'n persoon dan, mijn overtuigingen, die vind ik helemaal regelrecht in de Bijbel. Dat is 1 op 1. Daar zou ik toch een vraagteken bij willen stellen. Is het zo dat al onze overtuigingen, al onze opvattingen, al onze theologie 1 op 1 met de Bijbel is? Ik denk dat wij als christenen de uitdaging hebben om elke keer weer onze eigen theologie, onze eigen opvatting, onze eigen leer tegen het licht te houden van het onfeilbare woord van God. En dat is een voortdurende pendelbeweging waarin wij aan het leren zijn. En op het moment dat dat leren ophoudt, dan raken we vastgeroest. Dan raken we gestold in onze overtuigingen, waarbij we die dan gaan identificeren met die van de Bijbel. En dat is eigenlijk gevaarlijk, want daarmee ben je niet meer corrigeerbaar. Dan kun je nog zoveel Bijbelkennis hebben. Het is goed om jezelf te onderzoeken of je overtuigingen werkelijk op de Bijbel zijn gebaseerd. En uiteindelijk word je daar sterker van. Word je sterker van. En als je bang bent dat je dan te kritisch naar de Bijbel gaat kijken, daar hoef je niet bang voor te zijn. Want ik denk dat de Bijbel best tegen een stootje kan. De Heere God kan ook tegen een stootje. Die wordt niet bang van als wij vragen gaan stellen. Wees er maar zeker van. Hij kan het hebben. En misschien noem je dat dan geen twijfel, maar onderzoek ook goed. Als je maar bezig bent om voortdurend terug te gaan naar de waarheid van het woord van God. En de vierde en de laatste is deze. Geloof in de Heer die Thomas beleidt. Geloof in de Heer die Thomas beleidt. Nogmaals, het is niet mijn doel om iedereen hier aan het twijfelen te krijgen. Want af en toe vind je wel eens iets op een website of in een tijdschrift, een christelijk tijdschrift of een christelijke website. Waarbij het lijkt alsof dan twijfel het nieuwe geloof is geworden. Ik weet niet of je dat herkent, maar er zijn van die stromingen waarin dan in één keer twijfel het belangrijkste is. Ik weet het allemaal niet meer zo zeker, zeggen ze dan. En ik heb de kerk ook vaarwel gezegd, ik twijfel. En dat klinkt dan heel stoer en heel stellig. Stellige sceptici, dat twijfelen uiteindelijk een soort eindstation is geworden. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Uiteindelijk gaat het om geloof. Deze dingen heb ik geschreven, opdat u twijfelt, zegt Johannes. Nee, deze dingen heb ik geschreven, opdat u gelooft. En als we het hebben over geloof, wat een geloofsbelijdenis heeft deze ongelovige Thomas ons nagelaten, nietwaar? En ik denk dat we vanwege deze geloofsbelijdenis hem met evenveel recht gelovige Thomas mogen noemen. Thomas laat ons een van de grootste, de hoogste en de diepste geloofsbelijdenissen na. Mijn Heer en mijn God. Er zijn enkele andere discipel die je dat in de evangelie hoort zeggen. Thomas zegt het. Dwars door de twijfel heen komt daar dat geloof van Thomas. En uit hij die prachtige, diepe geloofsbelijdenis. En als je dat met Thomas eens bent, dan zou ik zeggen, zeg dan daar eens hartelijk amen op. Ik zeg het nog één keer en u zegt amen. Mijn Heer en mijn God.
Amen.
Amen. Zullen we die Heer danken voor wie Hij is? Laten we danken. Dank u, Heer Jezus, dat u zo genadig bent. Dat u twijfelaars opzoekt. Heer, u zoekt niet de twijfel, maar u wil graag geloof. Maar in uw opzoekende liefde en genade, Heer, hebt u geduld met mensen die met vragen komen en die met twijfel zitten. En daar willen we u voor danken dat u vanmiddag ook daarvoor de ruimte heeft. Dat die mensen ook welkom zijn bij u. En Heer, ik weet niet hoeveel er hier vanmiddag zitten. En misschien zijn het allemaal wel mensen die gezegend zijn met een bijzonder groot geloof, waar twijfel eigenlijk niet aan de orde van de dag is. En dan wil ik u daarvoor danken als dat zo is. Heer, het kan zijn dat er zomaar één iemand is, of misschien twee, of misschien vijf of meer, die met twijfel te kampen en te vechten hebben, voor wie het een strijd kan zijn, misschien wel een dagelijkse strijd. Heer, u kent het hart. En we allemaal hebben misschien wel eens te maken met die opkomende twijfelvragen. Heer, u kent ons hart. En we willen ons hart maar voor u openleggen. Eerlijk, open en bloot op tafel voor u. Heer, want u ziet ons hart. En u doorgrondt ons hart. En tegelijkertijd zeggen we dan ook met David, doorgrond en ken ons hart, o God. En zie of er bij ons iets is wat, waardoor we met al die vragen op een schadelijke weg terecht zijn gekomen. Een weg die van u afleidt. En doe ons daarvan terugkeren en leid ons op de eeuwige weg. Heer, daarom vraag ik u voor de mensen die met verstandstwijfel lopen, met vragen die om een antwoord vragen. Heer, wilt u ze helpen. Heer, dat ze in de Bijbel mogen zoeken en antwoorden mogen vinden. Uw woord. Heer, en dat ze daarbij goede boeken zullen vinden die hen helpen. En dat ze daar mensen bij zullen vinden die hen kunnen helpen met gesprekken daarover. Heer, ik bid voor hen die te maken hebben met trauma's van het verleden, waardoor ze in zichzelf lijken opgesloten te zitten, die het wel graag willen, maar het niet kunnen. Heer, wilt u ze genezen? Wilt u ze herstel geven? Wilt u ze verder helpen? Wilt u hun ziel balsemen met uw hemelse zalfolie, Heer Jezus, dat ze mogen genezen? En op die manier mogen openbloeien en zich mogen overgeven aan u en aan anderen. Heer, ik bid u voor hen die te maken hebben met die wilstwijfel. Die vanmiddag eigenlijk eerlijk moeten zeggen, ik wil het niet. Ik wil graag het heft in eigen handen houden. Ik wil graag zelf de controle over mijn leven behouden. Ik wil mij niet volledig geven aan deze Jezus. Heer, het is de moeilijkste. Maar u kunt ook zo'n hart breken. Wilt u het maar trekken met koorden van liefde. dat uw goede herder ook deze schapen opzoeken en ze brengen bij de kudde. Heer, dat ze mogen zien dat u hun liefde en hun toewijding waard bent. Dank u, Heer Jezus, voor uw opzoekende liefde, dat u mij opzocht, dat u anderen hier opzocht. Ooit op een bepaald moment of een bepaalde periode in ons leven. En dat we bij de kudde zijn gekomen van de goede herder. En Heer, als we in die kudde lopen, dan zijn er veel dingen die op ons afkomen. Heer, maar u belooft dat geen ding ons zal ontbreken. En dat u voor ons zal zorgen. Dat onze beker zal overvloeien. Dat u ons hoofd zal zalven met olie. Dat uw stok en uw staf ons zullen vertroosten. Dat u de maaltijd voor ons aanricht. Heer, en dat het zal zijn zelfs tegenover onze vijanden, te midden van geestelijke strijd. Ja, en uw goedheid en uw waarheid, die zullen ons volgen, alle dagen van ons leven. Want wij zullen in het huis van de Heer verblijven, tot een lengte van dagen. Dank u wel, Heer Jezus, voor wie u bent. Wilt u zo ons hart vervullen met de liefde en de blijdschap waar Petrus over sprak en schreef. Heer, ook al zien we het niet, dat we toch mogen geloven. En dat we ons mogen verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ik bid dat voor ons allemaal. Heer, en ik bid u ook verder voor deze diensten. Heer, het is nu hier in de Muzenhof. Heer, we weten niet waar het een maand later zal zijn of over een half jaar. We leggen het maar bij u neer. Want u bent de God die ook in de toekomst kan zien. En daar willen we op vertrouwen, daar willen we ook rust bij vinden. Heer, we bidden voor hen die door deze omstandigheden niet meer deze diensten bezoeken. En het misschien erg missen. En daardoor eigenlijk in een soort isolement zijn gekomen. Heer, misschien een zelfgekozen isolement achter hun eigen gesloten deuren. Maar het staat u niet tegen, het houdt u niet tegen om hen op te zoeken. En dan bidden we ook dat u bij hen komt. En dat u dwars door die gesloten deuren heen komt. En dat u zegt, vrede zij u. Uw shalom. Heer, breng die ook bij hen. Zoals u die ook bij ons brengen wilt. Eerst zo willen we u danken, u loven en u eren. En we zien uit naar het moment dat u terugkomt. En dat u gaat toewerken om alle dingen op deze aarde wel te maken. De volvoering van uw eeuwige plan. Vader, laat het snel gebeuren. We zien uit naar uw komst, Heer Jezus. En vult u ons met uw Heilige Geest. We vragen het u in de naam van Jezus. Amen. We zingen een couplet van een lied. Welk lied zal dat zijn?
Links
naast je 579. Eerst het eerste couplet. Het is Golgotha, waar eens mijn heiland werd gekruist. Dan mag ik u de zegen meegeven. En na die zegen zingen wij dan nog de tweede en het derde couplet van 579. Dus eerst 579, het eerste couplet, dan de zegen en dan couplet 2 en 3. Vandaag aan onder de zegen van onze Heer. De zegen die niet ophoudt, die altijd stroomt en altijd overvloeiend is. Onze beker vloeit over en die we ook aan anderen mogen doorgeven. Dus hou hem niet voor jezelf, Als je merkt dat je beker overstroomt, dan mag het ook naar anderen gaan. Ontvang de genade van onze Heer Jezus Christus. Ontvang de liefde van de Vader. En ontvang de troost en de verbondenheid met en door de Heilige Geest. Tot Jezus wederkomt. Maranatha. Amen.